Gemeente, vooraf een paar mededelingen. Aanstaande zondag hoopt u voor te gaan dominee Baars. En dinsdagavond om 19:30 zal er Bijbelkring zijn. Vandaag is de collecte voor de diaconie en de extra collecte voor de bouwkas. En volgende week is de collecte voor de kerk. En dan is in de afgelopen week overleden zuster Grotenboer, die de laatste tijd van haar leven verbleef in de Samaritaan. Aanstaande dinsdagmorgen om 10:00 zal de rouwdienst worden gehouden, die geleid zal worden door dominee Willemsen. En aansluitend de begrafenis. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar uit de 45e psalm en daarvan het tweede vers. God, o held uw zwaard aan uw zijde. We luisteren nu eerst naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen Gods woord uit de profetie van Zacharia, hoofdstuk 9. Het 9e hoofdstuk van de profetie van Zacharia. En daarna, na de schriftlezing, zingen wij 132, 12e vers. Psalm 132, het 12e vers. De last van het woord des Heren over het land Gadrach en Damascus, deszelfs rust. Want de Heere heeft een oog over de mens, gelijk over al de stammen Israëls. En ook zal hij Hamat met dezelfde bepalen, Tyrus en Sidon, hoewel ze zeer wijs is. En Tyrus zich sterkte gebouwd heeft en zilver verzameld heeft als stof en fijn goud als slijk der straten. Ziet, de Heere zal haar uit het bezit stoten en hij zal haar vesting in de zee verslaan en zij zal met vuur verteerd worden. Askelon zal het zien en zal vrezen, desgelijks Gaza, en zal grote smart hebben, mitsgaders Ekron, dewijl hetgeen waar zij op zagen hen heeft te schande gemaakt, en de koning uit Gaza zal vergaan, en Askelon zal niet bewoond worden, en de bastaard zal te Asdod wonen, en ik zal de hoogmoed van de Filistijnen uitroeien, en ik zal zijn bloed uit zijn mond wegdoen, en ze verfoeiselen van tussen zijn tanden, alzo zal hij ook onze God overblijven, ja, hij zal zijn als een vorst in Juda en Ekron als de Jebuziet. En ik zal mij rondom mijn huis legeren vanwege het heerleger, vanwege de doorgaande en vanwege de wederkerende, opdat de drijver niet meer door hen doorga, want nu heb ik het met mijn ogen aangezien. Verheug u zeer, gij dochter Sions. Juich, gij dochter Jeruzalems. Ziet, uw koning zal u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel en op een veulen een jong der ezelinnen. En ik zal de wagens uit Ephraim uitroeien en de paarden uit Jeruzalem. Ook zal de strijdboog uitgeroeid worden en hij zal de heidenen vrede spreken. En zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. U ook aangaande, o Sion, door het bloed uws verbonds heb ik uw gebondenen uit de kuil waar geen water in is uitgelaten. Keert gij lieden weder tot de sterkte, gij gebondenen die daar hoopt. Ook heden verkondig ik dat ik u dubbel zal wedergeven. Als ik mij Juda zal gespannen en ik Ephraim de boog zal gevuld hebben, en ik uw kinderen, o Sion, zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland, en u gesteld zal hebben als het zwaard van een held. En de Heere zal over hen verschijnen, en zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem. En de Heere, Heere zal met de bazuin blazen, en hij zal voorttreden met stormen uit het zuiden. De Heere der Heerscharen zal hen beschutten en ze zullen eten nadat zij de slingerstenen zullen ten onder gebracht hebben. Ze zullen ook drinken en een gedruis maken als de wijn. En ze zullen vervuld worden gelijk het bekken, gelijk de hoeken van het altaar. En de Heere hun God zal ze te dien dagen behouden als zijnde de kudde van zijn volk. Want gekroonde stenen zullen in zijn land als een banier opgericht worden. Want hoe groot zal zijn goed wezen en hoe groot zal zijn schoonheid wezen. Het koren zal de jongelingen en de most zal de jonkvrouwen sprekende maken. Gemeente, wij willen het aangezicht van de Heere gaan zoeken in ons gebed. Wij doen voorbeden voor de nabestaanden van de overleden zuster Grotenboer van Wezel. En wij doen voorbeden voor broeder Damis Vroegendewij, die nog altijd in het ziekenhuis in Spijkenisse verblijft. Dankzegging willen we doen voor het feit dat in het gezin van broeder en zuster Kot in de afgelopen week een dochter is geboren. Eveneens doen we dankzegging voor broeder en zuster Zondervan, die vandaag mogen gedenken dat ze 25 jaar geleden in het huwelijk traden. Dankzegging ook voor zuster Van Dis, die na al die weken en maanden van afwezigheid vanmorgen weer met de gemeente mocht opgaan. Laten wij samen bidden. Wij danken u, Heere, voor alle zegeningen die we tot nog toe hebben gekregen. En ook voor het feit dat het vandaag weer zondag mag wezen en dat we ons weer hier in de kerk mogen bevinden en dat u ons de gelegenheid nog weer schenkt om te horen naar het woord des levens. Heere, behalve dat voorrecht dat we vanmorgen hier in uw huis ontvangen, waren er ook vele andere zegeningen, zeker ook op het terrein van ons dagelijkse leven. Maar laten we de dingen toch op hun juiste waarde mogen schatten, Heere, en niet blijven staan bij de dingen die tijdelijk en vergankelijk zijn. Maar laat ons beseffen dat er nog belangrijker zaken zijn en dat u daar juist van spreekt in uw woord en dat het erom gaan zal dat we daar ook deelgenoot van worden en zijn. Dat we dat blijvende goed, dat goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen, persoonlijk bezitten mogen. Dat we u mogen kennen als het allerhoogst en eeuwig goed. En dat we gevonden mogen worden in de Heere Jezus Christus. En dat we mogen schuilen achter zijn bloed. Dat we door zijn bloed vergeving van zonde ontvangen. Dat we de inwoning van uw Heilige Geest mogen kennen. Die ons leidt in alle waarheid. Die ons vernieuwt en naar uw evenbeeld herschept. Heere, die zaken, bindt u die op ons hart. En laten die dingen het doel van ons leven, de inhoud van ons leven mogen vormen. Want dan beantwoorden we aan uw eer. En dan beantwoorden we ook aan ons doel. Want waartoe hebt u ons geschapen? Waartoe hebt u ons onderhouden en verdragen en verzorgd? Is het niet, Heere, opdat wij als uw schepselen u zouden eren en dienen en vrezen? En u weet, en u hebt het onszelf geopenbaard, en zo mogen wij het ook weten, dat dat doel alleen bereikt wordt door uw goddelijk onwederstandelijk genadewerk in een zondaarsleven. Heren, als het over die dingen vandaag mag gaan, wil onze harten daarop afstemmen en wil ons honger en dorst geven naar die gerechtigheden en ons verzadigen met het goede van uw huis en met het heilige van uw paleis. Heren, we zijn vandaag weer allemaal, ook door de afkondiging van de kansel, erbij bepaald dat de dood aan niemand voorbij gaat. Een oude zuster uit het midden der gemeente, ze mocht de hoge leeftijd van 92 jaar immers bereiken, is niet meer. U weet van haar levensgang, u weet ook van al haar worstelingen, u weet van haar vrees, u weet van haar vrees ook om te sterven. U weet van al die dingen waar ze in haar leven en ook aan het einde van haar leven mee bezig geweest is en mee geworsteld heeft. Heren, we laten haar in uw handen. En wij bidden voor degenen die achterblijven. Wilt u ze uw kracht en uw steun en uw sterkte genadig geven. En laten wij alle beseffen, Heren, al was deze vrouw dan 92 jaar, dat er geen enkele garantie is dat wij die leeftijd of een vergelijkbare leeftijd zullen mogen bereiken. Het kan ook eerder voorbij zijn, Heren. Onze levenstijd kan ook eerder afgesloten worden. Dat is alles in uw hand. Maar één ding is voor ons allemaal gelijk, voor de jongste en voor de oudste onder ons. En hoe lang wij ook op deze aarde mogen wezen, zijt ook gij bereid. Heere, mogen we daar dan ook werk van maken en door deze roepstem er opnieuw als door aangespoord en gestimuleerd worden om te zorgen dat we bereid zijn, terwijl de mogelijkheid daar nog voor open staat. Heere, wij danken u voor zegeningen die gij geschonken hebt in het midden der gemeente, voor het echtpaar zonder van die met hun kinderen mogen gedenken hoe gij hen een kwart eeuw hebt willen dragen en sparen als man en vrouw in het huwelijk. Heere, wij erkennen uw goedheid daarin die gij aan hen bewezen hebt. Geef hen blij herdenken van de daden des Heeren en laten ze in afhankelijkheid van u verder mogen gaan en in het besef dat alleen uw zegen rijk maakt. Wees ze zo een God van genade. We danken u ook voor de geboorte van een kind bij Jan-Pieter en Nelleke Kot. Heren, u hebt hen verblijd door uw daden. Nadat ze al eerder drie jongens van u gekregen hadden, nu ook een meisje hebben mogen ontvangen. Laat dit kind ook onder uw zorgende hand veilig en beschermend en beschermd en bewaard mogen opgroeien. En geef dat uw gunst in dat hele gezin mag domineren en dat de vrezen van uw naam daardoor uw rijk geschonken mag worden, opdat het er ook zal blijken, Heere, en wilt u werken in de harten van de ouders en van de kinderen en de ouders ook genade geven om hun kinderen groot te brengen tot eer van uw naam. We mogen u ook danken, Heere, dat uw zuster van Dis weer met de gemeente deed opgaan naar uw huis. Dat is lang geleden dat ze haar plaats in de kerk kon innemen. Er is veel gebeurd. Er zijn ingrijpende dingen gebeurd in haar leven. Heere, ze is dicht bij de dood geweest. Voor haar leven is gevreesd. Maar zie hier, ze mag door uw goedheid nog weer onder de verkondiging van uw woord zitten, Heere. Gespaard door uw hand en gezegend door uw goedheid. We erkennen uw weldaden zoals u die ook aan haar hebt bewezen. Geef haar een dankbaar hart. Geef het ook aan haar man. En u weet, Heere, dankbaarheid, dat is maar niet wat voor stemming we hebben en welk gevoel we doorleven. Maar dankbaarheid, dat is wat zal ik met Gods gunsten overlaan. Die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Dankbaarheid, het is wat wilt gij, Heere, dat ik doen zal. Neem gij ons leven. En laat het aan uw dienst zijn toegewijd. Mogen ze dat beleven met elkaar. En dan bidden wij u ook voor broeder Vroegendewij, die toch weer een weg van tegenspoed, van moeite, van vragen moet gaan. Al zo lang is dat bij hem het geval, Heren. U kent hem, u kent zijn noden, u kent zijn zwakheden, u kent al de moeite van het lichaam. U kent de vragen die daardoor bij hem in zijn ziel kunnen opkomen. Heren, maak het in alle dingen wel en geef genade om ook in onbegrepen wegen achter u de Heere te mogen aankomen. Leer mij volgen zonder vragen. Alles wat gij doet is goed. We kunnen dat wel eens makkelijk zeggen, maar het beleven en het vanuit de beleving zeggen, Heere, dat is nog niet zo eenvoudig. En toch is het eenvoudig als u het geeft te beleven en als u zo de overgave aan uw wil wilt schenken. Heere, maak het zo wel en kon het zijn, laten de behandelingen ook nog vrucht mogen afwerpen. Heere, zo hebben wij dingen te vragen, zo hebben wij zaken waarvoor we uw naam danken mogen. Ach, laat het ons maar om u te doen zijn, Heere, en geef dat wij de nood van ons leven recht mogen kennen. En dat als wij echt reden tot dankbaarheid hebben, dat we niet zullen vergeten in u te eindigen, die de weldoener zijt en die er ook recht op hebt om erkend en gedankt en gediend te worden. Zegen ons zo, Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheid, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 72, het zevende en het achtste vers. Nooddruftige zal hij verschonen En zo moet de koning eeuwig leven. 7 en 8 van 72. Op de twee vorige zondagen hebben we in de morgendienst ons bezig gehouden met de geschiedenis die we gewoonlijk noemen de koninklijke intocht, de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. U weet wel de gelegenheid die hij gebruikte om kort voor het Pascha Jeruzalem binnen te trekken, gezeten op een ezelsveulen, iets wat hij nog nooit eerder in zijn leven gedaan had. De mensen zijn toen heel enthousiast geworden, ze hebben hem bejubeld en toen hebben de hosanna's geklonken daar op de helling van de Olijfberg. De mensen hebben takken van de bomen genomen en ze hebben ermee gezwaaid. En ze waren blij, want ze dachten dat het nu zou gaan gebeuren, dat nu de Heer Jezus zich bekend zou maken als de beloofde Messias, de koning, die een nationaal herstel zou gaan geven, die de vijanden zou verdrijven, die de troon van David zou herstellen en die het volk Israël uit de gebondenheid en uit de verdrukking en uit het overheerst worden door de Romeinen zou bevrijden. En toen hebben we gezien dat ze het helemaal verkeerd hadden en dat de Heer Jezus bij die gelegenheid helemaal niet in de vreugde deelde, integendeel, Toen hij op zijn ezelsveulen gezeten naar Jeruzalem reed, toen zag hij de stad en toen begon hij over haar te wenen. Terwijl de schare juicht en jubelt, weent de heiland. Weent hij over de hardheid van hun hart, weent hij over hun onkunde, hun onbegrip, hun niet verstaan van de schriften. Maar waar ging het dan wel om? Wat was dan wel de bedoeling en de betekenis van die intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem? Hoe moet dat dan wel gezien en verstaan worden? En hoe kan een zondaar die deze geschiedenis uit het woord van God leest, daar wel door onderwezen worden? En hoe kan dat wel vrucht dragen in zijn leven? Wel, tot nog toe hebben we gelezen in Marcus en in Lucas. En in beide evangelieën vinden wij deze geschiedenis beschreven. Maar, en dat gebeurt lang niet altijd met elke geschiedenis, Matthäus en Johannes hebben deze geschiedenis ook vermeld. En zowel Matthäus als Johannes laten ons zien wat dan wel de bedoeling van de heiland is geweest met die intocht in Jeruzalem. En hoe dat gebeuren in het licht van de schrift moet worden verstaan. U vindt onze tekst op twee plaatsen. In Matthäus 21 en in Johannes 12. Matthäus 21, vers 4 en 5. Matthäus 21, vers 4 en 5. Dit alles nu is geschied, opdat vervuld worde hetgeen gesproken is door de profeet, zeggende, ziet, zegt de dochter Sions, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong van een jukdragende ezelin. En dan Johannes 12, dan van het tweede deel van vers 14 en dan tot en met vers 16. Gelijk geschreven is, Johannes 12 vers 14, vrees niet, gij dochter Sions, zie uw koning komt, zittende op het veulen ener ezelin. Doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet. Maar als Jezus verheerlijkt was, toen werden ze indachtig dat dit van hem geschreven was en dat zij hem dit gedaan hadden. Dus de betekenis van de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem, 6 dagen voor zijn sterven, wordt bepaald door de profetie. Door een woord uit de profeet Zacharia. Een woord dat we trouwens met elkaar zojuist uit Zacharia 9 hebben gelezen. Maar zoals Johannes ons vertelt, niemand begreep dat op dat moment. De scharen niet, de scharen helemaal niet. Maar zelfs de discipelen niet. Zij begrepen dat toen ook niet. Niemand van hen dacht aan die profetie. De enige die aan dat woord van God door middel van de profeet Zacharia dacht, was de Heer Jezus. De enige die dat woord in zijn hart had. De enige die wist dat hij gekomen was, ook om het woord van God te vervullen, en die dat alles voor zich zag wat eeuwen daarvoor gesproken en geschreven was, dat was hij. Maar verder was er op heel die dag, onder heel die feestvierende menigte, niemand die bij dit woord van God leefde. Dus ook de discipelen niet. Johannes schrijft heel eerlijk, dat begrepen we pas later. Dat begrepen we pas, zo zegt Johannes, toen Jezus verheerlijkt was. Na zijn hemelvaart. En na Pinksteren. Hij bedoelt, we gingen het pas begrijpen toen de Heilige Geest was uitgestort. Toen de verheerlijkte Christus ons door zijn Heilige Geest naar zijn eigen belofte in al de waarheid ging leiden. Toen is ons het licht opgegaan En dat is met zoveel dingen eigenlijk het geval geweest. Waar de discipelen ook tijdens de rondwandeling van de Heer Jezus op aarde, terwijl zij bij hem waren en terwijl hij hen gedurig onderwijs gaf, geen erg in hadden, dat is later pas duidelijk geworden. Daar moesten eerst hun ogen voor geopend worden. En toen, maar niet eerder, raakten zij ook hun aardsgetinde, hun vleeselijke verwachtingen van het heil wat kwijt. Wat zegt dat? Voordat wij op de woorden van die profetie, aangehaald door Matthäus en Johannes, ingaan, eerst een paar algemene opmerkingen. Wat zegt dat? Dat de discipelen dat toen niet verstonden, maar dat dat pas later duidelijk werd. Dat ze er eerst geopende ogen voor moesten ontvangen. Dat Christus eerst verheerlijkt moest worden en dat de Geest eerst moest komen. Wel, dat zegt dit. Dat voor elk onderdeel van de goddelijke openbaring, dat voor elk onderdeel van wat de Heere omtrent het heil en de weg der zaligheid in zijn woord geopenbaard heeft, wij iedere keer weer de verlichtende werking van de Heilige Geest niet kunnen missen. Je kunt van de discipelen niet zeggen op dit moment dat ze niks wisten, geestelijk gesproken. Zeker, ze wisten het een en ander. En ze wisten eigenlijk al heel wat na die 3 jaren bij Jezus geweest te zijn. Ze wisten dat hij de Zoon van God was. Ze wisten dat hij in de wereld gekomen was omdat God hem in de wereld gezonden had. En de Heere Jezus heeft zelf gezegd tegen Petrus, dat heb je niet uit jezelf en dat is niet een conclusie die je nou eindelijk zelf een keer getrokken hebt. Dat is geen vrucht van menselijke redenering of van een gesprek dat je onder elkaar gehouden hebt. Maar vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En dan toch, ondanks al die dingen die ze al geleerd hadden, zijn er kennelijk ook nog dingen waar ze niks van begrijpen. Zou dat nou niet een aanwijzing zijn dat het in het leven van Gods kinderen altijd zo is? Dat wat je ook geleerd hebt, wat je op de school van de Heilige Geest al onderwezen bent, dat er nog zoveel is waar je eigenlijk helemaal blind voor bent en onkundig van bent en vreemd tegenover staat, moet een kind des Heren dat ook niet, als die tenminste eerlijk is. En als hij ook echt beseft hoe zwak zijn kennis en hoe klein zijn inzichten zijn. Als hij echt beseft wat Paulus schrijft. Wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Moet zo iemand dan ook niet zeggen van vele dingen, daar weet ik eigenlijk nog zo weinig van. Dat moet me ook nog helder gemaakt worden. Ach, wat weet een mens. Laat ons dat dan maar ootmoedig houden. Laat ons dat dan maar klein houden en afhankelijk. Dan moeten we niet allerlei pretenties hebben. Er zijn mensen die, en dan zeggen ze eigenlijk nog van zichzelf ook, dat ze er bevindelijk geen kennis aan hebben, maar die wel weten precies hoe het moet en hoe het gaat. Als God werkt, dan weten zij precies te vertellen hoe God werkt. Al weten ze er uit eigen ondervinding niks van. Beetje kalm hoor. Zulke hoge woorden hoef je dan niet te gebruiken. En je hebt ook mensen die een bepaalde verandering in hun leven hebben meegemaakt. Of menen dat ze die hebben meegemaakt. En die op grond van wat ze dan hebben meegemaakt, menen dat ze het nu ook voor een ander wel weten. En dat ze een ander wel kunnen onderwijzen. U hebt dat ongetwijfeld ook wel eens gezien. Dat gebeurt denk ik in elk gezin. Dat kleine meisje van 3 op een gegeven ogenblik de schoenen van de moeder ontdekt. En dan gaat ze op die schoenen van de moeder lopen. Proberen. Nou, dat wordt natuurlijk niks. Ik bedoel maar, je moet nooit in schoenen lopen die je te groot zijn. Ook geestelijk niet. Hou de schoenen maar aan die je passen. En wees met ootmoedigheid bekleed, zegt de schrift. Dat is het eerste. Wij zullen uit deze ervaring die Johannes ons heel eerlijk optekent, Ze verstonden het eerst niet, maar pas later de conclusie moeten trekken. Laten we maar een beetje gewoon doen. Een beetje laag bij de grond blijven. En niet zo hoog van de toren blazen, alsof we alles al weten. Er is nog iets, gemeente, wat als een algemene opmerking vooraf eigenlijk ook wel gemaakt moet worden. Als Zacharia 9, vers 9, letterlijk vervuld is. En als twee getuigen uit de kring van Jezus' discipelen dat achteraf ook zo hebben gezien. En die woorden van Zacharia, zei het dan dat ze niet alles volledig citeren, maar die woorden van Zacharia aanhalen. Woorden die 4, 5 eeuwen daarvoor op te boek gesteld zijn. Als het in onze tijdrekenkunde gaat, dan moet je teruggaan naar woorden die te boek gesteld zijn in de tijd van Willem van Oranje of van Karel de Vijfde of zoiets. Dat is een geweldige tijd geleden. En veel van wat er toen geschreven is, dat is al lang vergeten. Maar stel nou eens zo'n woord, 5 eeuwen geleden gesproken en geschreven, is tot op de letter vervuld geworden. Wat betekent dat? Dat betekent dat God zijn woord, wat hij gesproken heeft, nooit vergeet. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En als de Heer iets gezegd heeft, wat dan ook, al is het een woord over Jezus, de komende koning, rijdende op een ezelsveulen. Al is het een woord over, noem maar op, wat later ook in het leven van de Heer Jezus vervuld blijkt te zijn. En al zit er dan nog zoveel tijd tussen, als God zo'n woord gesproken heeft, gemeente, dan gebeurt het ook. Dan kun je erop wachten. Dan gebeurt het werkelijk. Twijfel daar niet aan. Zit daar niet over in. Of het een woord van belofte is, of dat dat een woord van bedreiging is. Hier gaat het over een woord dat ziet op de eerste komst van de Heere Jezus. Er staan ook woorden in de schrift die betrekking hebben op zijn wederkomst. Wees er zeker van. Die gaan allemaal letterlijk in vervulling. Hij zal komen op de wolken des hemels. En aller oog zal hem zien. En die in de graven zijn, zullen opstaan en ze zullen hem zien. En we zullen allemaal voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden. En we zullen allemaal beoordeeld worden naar wat er in dit lichaam geschied is. Net zo goed als dat woord van Zacharia 9 letterlijk vervuld is. Zijn beloften voor zijn volk. Er zal er niet één van ter aarde vallen. Hij zal het waarmaken tot de laatste komma toe. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Hij zal het waarmaken. De poorten der hel zullen in de dagen van de felste en benauwdste vervolgingen de gemeente niet overweldigen. Hij zal het waar maken. Zo goed als hij het ook waar zal maken. Dat degene die niet gewild hebben. Dat hij koning over hen zou zijn. Door hem voor eeuwig zullen worden weggestuurd. Dat zal hij ook waar maken. Zelfs al lijkt alles anders te gaan. Omdat de ontwikkelingen der dingen ons de indruk zouden geven dat er van al die woorden van de Heere niks meer gebeurt. En zoals er in de dagen van Petrus spotters waren die zeiden, waar blijft de dag van zijn toekomst? Want dat hebben we nou al zo vaak gehoord, maar het is nog altijd net als vroeger. En er gebeurt niks en er blijkt ook helemaal niks van waar te zijn. Zit er maar niet over in. Gods tijd, de tijd die hij ervoor gekozen heeft, komt. En hij maakt het allemaal waar. En nu gaan we naar de woorden zoals we die in onze tekst opgetekend vinden. Matteüs is wat vollediger, alhoewel ook niet helemaal volledig in het citeren van de woorden van Zacharia. Johannes is nog wat meer beknopt. Maar als we dan en Matteüs en Johannes nemen en we lezen dat in het licht van de profetie van Zacharia, waar gaat het dan om? En wat wil de Heere in die intocht van de Heere Jezus in Jeruzalem laten weten? Nou, u weet, Zacharia leefde in de dagen na de terugkeer uit de ballingschap. En toen was het volk begonnen met de herbouw van de stad Jeruzalem en van de tempel in de stad. Maar daarbij ondervonden ze nogal wat tegenstand, tegenwerking. En dat maakte de mensen wel wat moedeloos. En de profeet Zacharia samen met zijn oudere collega Haggai worden door de Heere geroepen om de mensen op te sporen, toch getrouw te volharden in het werk. En ze mogen die mensen, die bouwers, ook bemoedigen. Onder andere met dit woord. Met dit woord waar dat volk als de dochter Sions, de dochter van Jeruzalem, wordt aangesproken. En waarin gezegd wordt dat het werk wat ze nou doen niet te vergeefs zal zijn. God zal aan zijn volk denken en blijven denken. En hij zal doen wat hij al eerder gezegd heeft. De profeet Zacharia mag de draad weer oppakken en mag teruggaan op wat de Heere al eerder tegen David en tegen anderen gezegd heeft en in vorige eeuwen geopenbaard heeft. De koning komt. De koning komt. En dan breekt de heilstijd aan. Nou, en om dat woord gaat het vanmorgen. En dan laten we de hele context van Zacharia 9 uiteraard om destijds wil ook maar wat rusten. Om dat woord over de komende koning gaat het. Nou, zulke woorden waren er meer in het Oude Testament en daar hadden de Joden hun eigen exegese aangegeven. En ze dachten, al die woorden die over de komende koning gaan, die hebben betrekking op het herstel van wat nou vervallen is en de terugkeer van de luister uit Davids tijd en de troon van David die weer in heerlijkheid zal pralen en de vijanden die allemaal weer op een afstand zullen blijven omdat ze vol ontzag vervuld zijn tegenover het volk van Israël. Nou, dat was de verkeerde uitleg. Dat was de oorzaak van hun jubel terwijl ze er niks van begrepen. Dat was ten diepste ook de oorzaak van het lijden van de Heer Jezus bij zijn intocht in Jeruzalem. Maar hoe is die koning dan door de Heere bedoeld? En wat komt die koning dan doen? En wat hebben de Joden in hun uitleg van de schrift daar dan zo mee gemist? Zacharia typeert die koning als rechtvaardig. En dat wordt door Matteüs vanuit het Hebreeuws in het Grieks overgezet. En dan krijgt het nog meer de nuance van zachtmoedig. Zo is het ook vertaald. Zachtmoedig. Hij wordt getypeerd als de arme koning. En er wordt letterlijk van hem gezegd dat hij rijdt op een ezelsveulen. Nou, neem die woorden bij elkaar. Rechtvaardig, zachtmoedig, arm, rijdende op een ezel. Daar heb je de typering van hoe de koning komt. Hoe de koning is. Dat is kennelijk dan toch anders dan de koninkrijken van deze wereld. Zoals Jezus dat later ook tegen Pilatus zal zeggen. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Wat voor rijk is het rijk van deze koning? Het is het rijk van de vrede. Hij komt zachtmoedig. Dat heeft ook de gevoelswaarde van zonder wapens. Hij komt ongewapend. Hij heeft gezegd, leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En de komst van de zaligmaker is bedoeld niet om oorlog te voeren, maar om vrede te maken. Vrede. Daarom rijdt hij op een ezel. Een koning die naar de strijd ging, reed op een paard. En een koning die op een vredesmissie komt, rijdt op een ezel. En dan is hij geen koning met aardse pracht en praal, want dan kom je dat woord arm tegen, nederig, gering. Dus helemaal geen uiterlijke fanfare en geen uiterlijke drukte. Hij is de koning die uit de hemel gekomen is, en dat weten we dan weer uit andere plaatsen van het woord van God. Hij komt bij de Vader vandaan en daar deelde hij in ongekende heerlijkheid. Maar toen hij kwam naar deze wereld, toen heeft hij de heerlijkheid die hij bij de Vader had afgelegd. En dat is niet meer te zien, dat hij de Zoon van God is. Daar moet een mens eerst geloofsogen voor krijgen, anders zie je het niet en zie je het nooit. En daarom waren er toen ook zoveel mensen die het niet zagen. En daarom zijn er ook vandaag nog zoveel mensen die op die godheid van Christus beknibbelen. Omdat ze het gewoon niet zien. Natuurlijke mensen verstaan ook niet de dingen die des geestes God zijn. De heerlijkheid die hij bij de Vader had, heeft hij afgelegd. En daarom kan Paulus zeggen, en je nou de lijn zoals die in de Bijbel zelf doorgetrokken wordt, hij is arm geworden om uwentwil. Of op een andere plaats zegt Paulus, hij heeft zichzelf vernietigd, ontledigd. Een koning, ja, maar een koning die je niet herkent. Als koning, omdat de aardse koningen altijd met de nodige statie omgeven zijn. Deze koning niet. Zeker niet als hij op deze aarde komt. Zeker niet als hij Jeruzalem inrijdt. Een koning in vernedering. Van hem is gezegd door de profeet Jesaja, als we hem aanzagen, zo had hij geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij had geen eens gedaante. Indrukwekkend was hij helemaal niet. Nee, sterker nog, de profeet zegt ook, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Kijk eens, hij rijdt op een ezelsveulen. Hoe komt hij aan dat ezelsveulen? Dat heeft hij geleend. Dat dier was het eigendom van anderen. En hij moest het van die mensen lenen. Zoals hij straks in een graf gelegd zal worden, dat hij mag lenen. Zoals hij ook wel eens eerder een boot op het meer geleend heeft. En een huis geleend heeft. En hij moet van zichzelf zeggen, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niet eens een plek waar hij het hoofd kan neerleggen. Gemeente, verstaan wij dat de heiland arm geworden is? Hebben we de koning, want dat is hij, zo kondigt Jesaja, Zacharia hem aan en hij is niet de enige. Hebben we de koning zo leren kennen? En hebben we hem zo ook nodig gekregen? Dat was het probleem bij de Joden. Ze hadden hem zo nooit nodig gekregen. Hoe kwam dat? Omdat ze zichzelf niet kenden. Omdat zij nooit arm gemaakt waren. Omdat zij nooit leeggeschud waren. Ze hadden nog altijd wat, ook in hun verhouding tot God. Ze konden altijd nog wat meebrengen. Ze hadden nog een stukje gerechtigheid, ze hadden nog wat goede werken. U hoort die fariseeën dat toch zeggen, ik vast 2 maal per week. Ik geef de tiende van alles wat ik bezit. En dus kan ik de conclusie trekken, ik ben nog niet zo slecht. En God heeft nog niet zoveel op me aan te merken, zoals hij op een ander aan te merken heeft. Op uitbuiters en op hoereerders en op bijvoorbeeld die tollenaar, zegt die man toch in de gelijkenis. Nou, zo was de mentaliteit onder de Joden, ze hadden nog wat. En daarom hebben ze helemaal geen behoefte aan een koning die arm geworden is om hunnentwil. En dus miskennen ze hem en bezien ze hem verkeerd en zelfs bezingen ze hem verkeerd. Maar als Gods geest ons aan onszelf gaat ontdekken, dan wordt in onze zielen de vreze gewekt. Als je je eigen armoe, je gebrek aan alles begint te ontdekken. Als de Heer je wat je dacht te hebben uit handen slaat. En als de Heer je gaat overtuigen van die gerechtigheid is voor hem ook nog niet genoegzaam. En die deugd, dat is ook voor hem geen deugd op grond waarvan ik waardigheid en verdiensten heb gekregen. Als ik ga ontdekken dat het woord van God, het heilig wetswoord Gods, mij in alles veroordeelt. En dat zelfs mijn gerechtigheden, zoals de profeet zegt, een wegwerpelijk kleed zijn. Als ik in die armoede, die schrijnende armoede van mijn naakte zondaarsbestaan voor God kom te staan. En ik weet dan dat ik voor hem verschijnen moet en ik kan zo niet voor hem verschijnen. Dan ga ik er enig besef van krijgen waarom hij, zaligmaker zijnde, arm moest worden. Maar als ik net als de Laodicense nog ben, rijk en verrijkt, dan zegt de Heere van mij, dan weet je niet eens wat je bent. Jammerlijk en arm en blind en naakt. En dan heb je zo hard nodig dat je van mij eens een keer ogenzalf vraagt. Dan kun je eens zien wat je nou niet ziet. En dat je tot mij vlucht om bij mij klederen te vragen. Zodat je je naaktheid eindelijk eens een keer bedekken kunt. Maar als je in eigen ogen nog net als die Laodicense bent, rijk en verrijkt, dan kun je jubelen over de Heer Jezus en je kent hem helemaal niet. En je weet helemaal niet wie die is. En je weet helemaal niet wat hij komt doen. En je weet helemaal niet waarom hij op een ezeltje reed. Zacharia zegt nog meer. Hij zegt, en dat wordt dan niet geciteerd door Matthäus en ook niet door Johannes, maar hij zegt dat hij is een heiland. Je kunt dat woord heiland wel ontleden. Daar zit natuurlijk het woord heil in. Verlossing. Maar het woord heiland, dat heeft uiteindelijk nog een andere dimensie. En dat hangt natuurlijk wel met het heil en met de verlossing samen. Het is iemand die helen komt. Jezus als de heiland is ook de medicijnmeester. Die wat kapot is, wat gebroken is, heel komt maken. Hij heelt gebrokenen van harte. Dat is nou typisch heilandswerk. Heelmeesterswerk. Helen van gebrokenen van harte. En zo verlossing geven. Heil bereiden. Dat komt deze zachtmoedige, deze ongewapende, deze arm geworden koning doen. Wat voor verlossing dan? Wat voor heil dan? Nee, niet van de Romeinen, verlossing van de Romeinen. Hij is geen vrijheidsstrijder. Hij komt niet met het zwaard in de vuist, rijdend op een strijdros. De verlossing die hij brengt is van een totaal andere aard. Want de nood waarin een mens verkeert is uiteindelijk niet de nood van vijanden die het land hebben binnen, zijn er binnen getrokken en die de macht aan zich getrokken hebben. De nood waar een zondaar in verkeert, waar een gevallen menselijk geslacht in terecht gekomen is, dat is de nood van de zonde. En de heiland komt om de breuk die geslagen is tussen God en de mens te helen. Te genezen. Hij komt van de slavernij van de zonde verlossen. Hij komt van de schuld van de zonde verlossen. Hij komt van de smet van de zonde bevrijden. Hij komt van de straf op de zonde verlossen. Ik heb 4 aanduidingen gegeven om u te laten voelen hoe ernstig zonde is. Slavernij, gevangenschap, gebondenheid, onmacht, schuld. Schuld die je betalen moet en die je niet betalen kunt. Smet, je bent vuil, je bent onrein, je bent verdorven en er zijn geen reinigingsmiddelen om daarvan verlost te worden. De straf, God vertoont zich schrikkelijk over onze aangeboren en werkelijke zonde. En hij wil die niet anders dan met tijdelijke en eeuwige straffen bezoeken. Dat is aan lichaam en ziel. Dat is ons probleem. Niet wat de Joden voor hun probleem achten. En niet wat wij menigmaal, en dan vergissen we ons net als zij, als onze zorgen en als onze moeite zien. Want laten we eerlijk wezen, vaak zitten we meer in over aardse tegenslagen en over allerlei ziekten en zorgen die er in ons leven komen. En die maken ons leven benauwd en die drijven ons ook wel eens uit tot een extra gebed aan de troon van Gods genade. Maar vergis u niet dat een mens ziek wordt, zelfs dat een mens sterven moet, dat is een probleem niet, ten diepste. Dat de mens tegenslagen heeft en dat er teleurstellingen zijn en dat er plannen in duigen vallen en dat er verwachtingen niet vervuld worden. En dat je in mensen teleurgesteld en door mensen bedrogen wordt en dat er van alles en nog wat tegen kan zitten. Dat is ons probleem niet. Het is veel erger. Het ligt veel dieper. En als Gods geest ons daarbij gaat bepalen, overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dat we gezondigd hebben en niet een keertje en niet twee keer en niet 10 keer en niet 1000 keer, maar nooit anders gedaan hebben dan zonde. Als dat ons gaat een probleem gaat worden, dat we een verdorven hart hebben, dat we vanuit de verdorvenheid van ons bestaan niet anders kunnen doen dan tegen de wil van God ingaan. Die dingen gaan wegen, gemeente. Hoe wordt dat dan opgelost? Dan kun je het met een beetje godsdienst niet goed krijgen. En zelfs met veel godsdienst niet. En met een grote ijver om de Here te dienen. En met een gewilligheid om in de wegen van de Here te gaan. En om in duidelijk vastberaden voornemen om tegen de zonde te strijden. Zo red je het niet. Wie bevrijdt mij uit de macht van de zonde? Heb je er wel eens erg in gekregen dat je een slaaf bent? Wie betaalt voor de schuld van mijn zonde? Die intussen zo hoog opgelopen is dat hij de hemel voor mij verduistert en het aangezicht van God voor mij verbergt. Wie neemt de verdiende straf, de welverdiende straf voor mij over? Kan dat zelf? Nee, toch geen sprake van. Hoe is onze situatie? Ik lag machteloos gebonden. En wat moet ik dan doen? Ik denk aan christenen uit de christenreis. Als die aan zichzelf ontdekt is, als die met dat pak op zijn rug loopt en als die in dat boek gelezen heeft wat God van hem zegt en wat God van hem denkt, dan is hij vervuld met vrees en beven. En dan zegt hij, ik moet voor de stoel, voor de rechterstoel van de Here komen. Ik moet sterven en ik ben niet bereid om dat te doen. Hij klaagt, hij roept, hij zoekt. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen om zalig te worden? Wat moet ik doen om aan de welverdiende straf te ontgaan? Als God ons die dingen leert, gemeente, dan doet hij dat met de bedoeling om plaats te maken voor deze koning, deze heiland. Want er is wel een oplossing. Aan mijn kant niet. En uit mensen helemaal niet. Maar er is wel een oplossing. Die heeft God gegeven. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Hij heeft dingen geopenbaard die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en die in geen mensenhart zijn opgeklommen. Hij heeft zijn zoon gegeven. En zo is Christus gekomen, arm geworden. Zo is hij gekomen, zo gaat hij Jeruzalem in, op dat ezelsveulen. Geleend van die mensen in Betfage. Zo gaat hij zijn werk, zijn lijdenswerk, zijn werk in de laatste fase van zijn leven verrichten. Als de arm geworden koning die nog veel armer wordt. die straks helemaal niks meer heeft. Uitgeworpen uit de aarde en niet ontvangen door de hemel, hangt hij tussen hemel en aarde in aan het kruis. Verlaten van iedereen, zelfs van zijn God. En zo is hij heiland, zo alleen. En bij hem moet je nou zijn. En van hem moeten mensen het nou gaan verwachten. En op hem moet onze hoop nu gesteld worden. Bij hem moeten we nou schuilen. Geef mij Jezus. Dan hoef je niet met palmtakken te zwaaien. Maar dan mag je komen als een arm en ellendig mens. Geef mij Jezus. Wees gij mijn borg. En nou heeft die koning een volk. En dat heeft hij verkregen door zijn armoede. Dat heeft hij verkregen door zijn lijden en sterven. Die koning heeft een volk. En tot dat volk wordt nou gezegd. Gij dochter Sions, gij dochter van Jeruzalem. Verheugt u. Verheugt u, ja, over deze koning. Wie zijn dat nou? De mensen die bij dat volk horen. Ik zei al, Zacharia spreekt ze aan met die titel en dat wijst op die bepaalde relatie die de Heere tussen zichzelf en zijn volk gelegd heeft. Dat is die verbondsrelatie. Als je wil weten wat dat nou voor mensen zijn, wat dat nou voor individuen zijn die bij deze koning horen, over wie deze koning koning is, over wie hij zijn heerschappij vestigt en die hij regeert en die hij leidt en die hij verzorgt en aan wie hij zijn liefde bewijst, dan moet je eens denken aan de 72e psalm. Dan wordt de koning ook bezongen. En daar wordt het volk van de koning ook genoemd. En daar worden ze genoemd bij hun naam. Daar worden ze gekwalificeerd. Daar heten ze, ja, nou begrijpt u het wel, de armen. Daar heten ze de nooddruftigen. Daar heten ze de ellendigen. Want dat zijn ze. En zo gingen ze ook zichzelf kennen. Ellendigen. Nooddruftigen. En armen. Paulus neemt dat thema over in Korinthe 1. Gij ziet uw roeping, broeders, niet vele edelen. Niet vele aanzienlijke. Maar het verachten van de wereld. Hetgeen niets is. Nee, ze betekenen niet zoveel. Doorgaans heeft het volk van God in deze wereld niet zoveel betekend. Grote kracht hebben ze niet. Dingen om mee te pronken bezitten ze al evenmin. Zaken waar ze zich op kunnen verheffen. Prestaties die ze geleverd hebben. Ach, als ze al wat gepresteerd hebben in de ogen van de Heere, dan is dat nog helemaal geen prestatie in de ogen van de wereld. Als ze al gebruikt zijn om anderen tot Jezus te leiden en zondaren aan de voeten van het kruis te brengen, dan zal de wereld daar helemaal geen bericht over in de krant zetten. Nee, zoveel zijn ze niet in de ogen van anderen. En eerlijk gezegd, in hun eigen ogen zijn ze ook niet zoveel. Als ze tenminste eerlijk naar zichzelf kijken, dan hebben ze ook reden om te zeggen met Job, ik verfoei mij en ik buig mij in stof en as. Dan hebben ze ook reden om met Abraham te zeggen, ik heb mij onderwonden om tot de Heere te spreken, terwijl ik stof en as ben. Dan hebben ze reden om met Asaf te zeggen, ziende op hun dwaasheden, ik ben een groot beest bij u. En wat ziet die koning er nou in om zo'n volk te hebben? Voor zulke mensen schaam je je toch als koning. Als je nou als koning niet meer hebt dan dit soort onderdanen. Dit soort mensen die zichzelf moeten veroordelen. Die bij zichzelf zoveel ellendigheid bevinden. Die dan ook de naam verdiend hebben, ellendigen en nooddruftigen en armen. Daar krijgt die koning niks van. Hij ontvangt van hen niets. Als je nou niet meer hebt dan zo'n koning, Kun je begrijpen dat je ook als koning niet veel meetelt in deze wereld. En dat er voor de naam van de Heer Jezus ook geen krediet overgebleven is. En dat de mensen zeggen, wat moet je nou met zo'n koning? Maar schaamt die koning nou zich nou niet voor zijn volk? Hij schaamt zich niet om hen zijn broeders te noemen. Schaamt hij zich niks voor. Want hij weet wat hij met ze doen gaat. Hij weet waar ze vandaan komen. Hij weet waar hij ze gevonden heeft. Hij weet waar hij ze gehaald heeft. Hij weet dat ze niet deugen. Hij weet van het begin af dat hij van hen niks verwachten moet. Maar hij weet ook wat hij met ze doen gaat. En als ze straks, nou hou ik het beeld even vast, als zijn bruidskerk zijn koningin mag zijn, dan heeft hij bereikt wat hij met haar bereiken wilde. Een bruid zonder vlek en zonder rimpel. Zonder iets dat nog aan haar vroegere staat herinnert. Dan heeft hij ze door zijn genade, door zijn heilandswerk, helemaal op het niveau gebracht waar hij verkeren mag. En hij schaamt zich helemaal niet voor zijn kerk. Zo gaat hij haar aan zijn vader voorstellen. Zo mogen de engelen haar bekijken of er nog iets aan ontbreekt. En ze zullen allen in verwondering over zijn heilandswerk hem de eer geven. O nee, hij schaamt zich niet voor zijn volk. Ze zullen zich voor hem vaak wel schamen. En hebben ze daar geen reden voor? Om de ogen beschaamd neer te slaan. Zeker als ze weer betrapt zijn ook in hun eigen geweten. Op nieuwe onachtzaamheid en overtreding. Maar de heiland, hij neemt ze in genade aan. En laten ze die koning dan ook maar verwelkomen in hun leven. Laten zij dan maar doen wat Zacharia, de dochter Sions, aanspoort te doen. Verheug u daarover. Verblijd u daarover. Roep hem een hartelijk welkom toe. Vraag hem maar iedere keer weer om te komen in uw hart. Hij is uw Heer. Voor hem moet gij u buigen. Maar het woord van God heeft een keerzijde, gemeente. Maar als je nou bij die koning geen plaats gezocht en gevonden hebt. Als je nou ook nooit de noodzaak gezien hebt om naar hem te vluchten met je armoe. En met je ellende en met je gebrek en met je nooddruft. En als je nooit die heelmeester nodig gehad hebt omdat je de kwaal nooit gezien hebt. Dat wat er stuk is, wat er kapot is. Of als je zelf aan het naaien gegaan bent om die scheur weer dicht te maken. Of als je zelf geprobeerd hebt de brug te slaan over de kloof heen. En als je het dus toch eigenlijk zonder hem kon doen. Als je niet bij dat arme volk hoort. En dat je er eigenlijk ook niet eens bij wil horen. Want ja, je wilt toch wel wat meer wezen dan zo'n armoedzaaier. Wat meer dan iemand van wie de Heer Jezus zegt, zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die treuren. Zalig zijn de zachtmoedigen. Als je blind gebleven bent voor hem en voor de werkelijkheid van je zondaars bestaan. Wat gaat er dan gebeuren? Gemeente, het woord van God is niet uitgeput met de profetie van Zacharia en is ook niet uitgeput met de vervulling van de profetie van Zacharia en met Matteüs 21 en Johannes 12. Voordat de Bijbel dichtgeslagen kan worden, lezen wij in het laatste Bijbelboek het 19e hoofdstuk. Leest u met me mee? Johannes 19. En zie, ik zag de hemel geopend. En ziet, vers 11. Ik zag de hemel geopend en ziet een wit paard. En die daarop zat, was dezelfde als die op de ezel reed. Genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt. En voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlam vuurs. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. Hij was bekleed met een kleed dat met bloed gekleurd was. En zijn naam wordt genoemd het woord Gods. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden. Gekleed met wit en fijn lijnwaad. En uit zijn mond ging een scherp zwaard. Omdat hij daarmee de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de toorn. Van de gramschap van de almachtige God. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven. Koning der koningen. En Heere der Heren. De koning op het ezelsveulen komt terug. En zo waarachtig als Zacharia 9 vers 9 waar geworden is. Zo waarachtig zal Openbaring 19 vers 11 en volgende waar worden. Zoals hij gekomen is op een ezelsveulen. Zo zal hij komen op een wit paard. Zoals hij kwam zonder wapens, zo zal hij komen met wapens. Zoals hij kwam om vrede te maken, zo zal hij komen om oorlog te voeren tegen zijn vijanden. Zoals hij kwam in zachtmoedigheid, zo zal hij komen in gerechtigheid. En al zijn vijanden zullen voor hem vluchten. Al zijn vijanden zullen het onderspit delven. Allen die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn. Hij zal ze verpletteren. Dan geen pardon meer. Omdat ze te lang, veel te lang, zijn aanbod hebben afgewezen. Zijn macht hebben miskend. Zonde aan de hand hebben gehouden. Onwillig waren om voor hem te buigen. De dag van de afrekening komt. Durft gij bestaan te twisten met mijn macht? Zal nietig stof mij het hoogst gezag betwisten? Wie durft het nou daarop te laten aankomen? Jonge mensen. En ouderen, durf je het daarop te laten aankomen? Dat je deze koning straks zo zult ontmoeten? Op zijn paard? Mag ik het vanmorgen zo zeggen? Vanmorgen rijdt hij nog op een ezel. En laat dan de prediking van het woord maar is vergeleken mogen worden met zo'n ezeltje. Zo'n diertje stelt ook niet zoveel voor. En de prediking van het woord is ook niet zoveel. In de ogen van de wereld al helemaal niet. Paulus heeft het over de dwaasheid der prediking. En het is toch eigenlijk een dwaas middel ook dat God uitverkoren heeft. En staat er iemand, het zij op de Areopagus zoals Paulus of in een synagoge ergens of op een preekstoel ergens in Nederland een boodschap te brengen, woorden te spreken. En dat moet het dan doen. Dat moet het dan doen. Dat moet dan het middel zijn waardoor God mensen bekeert, waardoor God mensen de ogen opent en waardoor mensen levens veranderd en vernieuwd worden. Een dwaas middel zou je toch zeggen. Maar niettemin door God verkoren. Net zo goed als dat de Heere dat ezeltje had uitgekozen. Om als rijdier te dienen. Zo komt de Heer Jezus op de ezel van een simpele preek. Maar hij komt als de vredevorst. En hij komt op die vredesmissie. En hij komt met het vredesaanbod. Nu nog wel. Want nu is het nog het heden der genade. En nu is het nog de dag der zaligheid. En als ik het zo zeg, gemeente, dan blijf ik helemaal in de lijn van wat de profeet Jesaja gezegd heeft. En wat we vinden in het 27e hoofdstuk. Daar zegt de Heere, grimmigheid is bij mij niet. Straks wel. Als dat witte paard komt. De koning der koningen op dat paard. Met het zwaard in de hand. Dan torent hij. En dan verdelgt hij al zijn tegenstanders. Maar als het evangelie vandaag nog uitgaat. En dat gaat nu nog uit. Dan zegt de Heere, grimmigheid is bij mij niet. Wie zou mij als een doorn en distel in oorlog stellen. Dat ik tegen hem zou aanvallen en hem tegelijk verbranden zou. Of hij moest mijn sterkte aangrijpen. Hij zal vrede met mij maken. Vrede zal hij met mij maken. Wordt het geen tijd om dat te doen, gemeente. Als we nog onbekeerd zijn. Als we nog voor eigen rekening leven. En als we het dan horen dat de koning nog op het ezeltje rijdt. Met het vredesaanbod tot ons komt als de heiland zich bekend maakt, als de breukenheler, als degene die het herstelt wat wij verknoeid en verdorven hebben, als de arme koning die arm wilde worden en zondaren zo lief heeft gehad, dat hij ze lief gehad heeft tot het einde. En die in al de dingen van zijn leven tijdens zijn rondwandeling op aarde en in zijn ganse woord betoont en bewijst dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. En dat hij zo voor ons staat, komt herwaarts tot mij. En alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Wordt het geen tijd. Als de zo'n koning tot ons komt met zo'n boodschap en zo'n vredesaanbod. Dat we zijn sterkte aangrijpen. En dat we vrede met hem maken. Laat het er niet op aankomen. Totdat we hem straks zien op dat witte paard. We grijpen hem nu aan. Nu hij nog komt. Op de ezel van een preek. Om vrede te maken. Amen. Psalm 2, vers 6 en 7. Laten wij samen danken. Genadige God, wat we erkennen uw genade en uw goedheid, zoals u die ook in uw woord vanmorgen aan ons hebt willen bekendmaken in de Heer Jezus, de arme koning, de heiland koning. Die reed op een ezeltje, maar die kwam om vrede te maken. O Heere, wij bidden dat we u zo mogen kennen. En dat wij doen mogen wat de profeet, wat u door middel van de profeet zegt. Vrede zal hij met mij maken. Leer ons dan op dat vredesaanbod in te gaan. Leer het ons dan, Heere, om de wapens die wij opgenomen hebben tegen u neer te leggen. Geef ons genade om te capituleren. En om genade te bidden. En om vergiffenis te vragen. En ons over te geven aan uw wil. Heere, wilt gij onze heiland zijn. Die de breuken heelt. Die geneest. De gebroken harten heelt en geneest. Maar die ook de breuk tussen God heelt. Die terugbrengt tot God. En die verzoent met God. Heere, wilt u geven alles wat we nodig hebben. We zijn zulke hulpbehoevende, arme, ellendige mensen. En we moeten dat ook eerlijk bekennen. En we moeten dat ook inleven. En we moeten zo alles kwijtraken. Al onze pretenties en al onze rijkdommen en al onze bezittingen. Heren, we zijn toch niks. We hebben door de zonde alles verknoeid. En alles verloren. O, wat een wonder dat er nou een koning is die zo'n volk wil hebben. En dat hij die zulke mensen zalig wil maken en die zulke mensen alles geeft wat ze nodig hebben om weer voor God te kunnen bestaan, om weer met hun schoonheid zelfs ook te kunnen pralen. Een bruid zonder vlek, zonder rimpel, zonder iets dat op onvolmaaktheid wijst. Heere, geef ons genade om op dat aanbod van uw vrede in te gaan en laat niemand het aandurven om het erop aan te laten komen. Om straks de ruiter op het witte paard die ten oorlog trekt te ontmoeten. Om hem dan pas te ontmoeten. Heere, bewaar ons voor die dwaasheid. Want als we hem dan pas ontmoeten, dan is het te laat. Gedenk ons in uw genade, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 64, het 9e en het 10e vers. Dan zullen alle mensen vrezen, het werk verheffen van de Heer. En het rechtvaardig volk zal zich verblijden. 9 en 10 van 64. Want als een in vrede en draagt met uw Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.